hoeft niks. Jij staat aan.
Kan ik hem ook gewoon mijn laptop dicht doen nou?
Ja, oh. Ben jij een en al oor?
Wow, anders ben ik afgeleid. Staat die aan?
Ja.
Oh.
Moord. Lust.
Hallo.
Hallo, lieve mensen.
Aflevering 14.
Alweer.
Bizar. Bizar. Ja. Nou ja, zoals we eigenlijk vorige keer besproken hadden, was er een aanvraag voor meer Nederlandse of Belgische zaken. En ik had al geteased dat ik vandaag met een Belgische zaak zou komen.
U roept of vraagt en wij draaien.
Ja. Heb jij verder nog een mededeling of iets wat je graag kwijt wilde? Je hebt altijd wel iets.
Ja. Bing, bing, bing. Anders mededelingen. Eén mededeling, denk ik. Dat we weer aan het opnemen zijn bij mij in Utrecht. En dat er dus wat geluidsoverlast kan zijn.
Oh ja. Ja, en volgens mij, maar daar moet ik bij zijn, over na dit, als je dit luistert, na het weekend, begint volgens mij de voorverkoop van ons boek.
Oh ja, want dit is op 18 november, kan je dit horen.
Ja, en als het goed is, gaat het rond 22 november gebeuren. Oh. Maar goed, we houden jullie op de hoogte. Check vooral gewoon onze Instagram, @seksologenmet2, om daarin alle te krijgen.
Ja.
En als het je niks boeit, kan dat ook, want we gaan nu gewoon verder met de Mortless podcast.
Helemaal goed.
Vliegen we er maar gewoon in.
Mm-hmm.
Oké, de zaak heet de SMS-moord.
Oeh.
Moord.
Oh, spannend.
Okay. Nou, ik ga jullie vandaag lekker weer meenemen naar België. Ik denk dat we binnenkort ook even een toertje moeten doen, want we willen natuurlijk ook nog naar Merksem.
Ja.
Van de aflevering 2. Oké, maar we gaan vandaag dus naar Battel. Ik kende het niet, maar het is een wijk in Mechelen. Mechelen ken je denk ik wel. Ja. Mechelen ligt tussen Antwerpen en Brussel in. En is eigenlijk iets waar we ook best wel vaak
langskomen
of zijn gekomen. Dus misschien moeten we toch een keertje
even een toertje
maken.
Ja.
En ik weet zelfs de straat waar het gebeurd is.
Ik zie als ik wel een oproepje doe, we gaan een busje huren en dan moordlust aan het zijkantje zetten zo. En er kwam er echt ook hij Brabant uit. En dan gaan we gezellig met luisteraars zo toertje doen.
Nou, is best leuk. Misschien. Ja. Moeten we ook nog naar Ede in Nederland dan, van jouw vroege zaak?
Ja.
Nou, wie weet, jongens, idee.
Ja.
Wil je meedoen, geef jezelf vooral op.
Met de toerbus
anders
van Mordlust
zitten we met z'n tweeën.
Ja, ook leuk.
Maar goed, het is ook in de Schottenbosserstraat.
Mm-hmm.
En daar wonen Stefanie de Mulder, 18 jaar, met haar vader Gilbert, die 59 jaar is.
Nou, mm-hmm.
Gilbert en zijn moeder en de moeder van Stefanie zijn uit elkaar, zijn gescheiden. En eerst woonde Stefanie ook vooral bij haar moeder, maar die moeder had niet zo'n goede mentale gezondheid. Die kampte met depressie en dat ging niet goed. En die is toen vertrokken met haar nieuwe vriend naar Spanje. Dus best wel zielig voor Stefanie ook, dat haar moeder dus echt weg was.
Hoe oud was
Stefanie? 18.
Mm.
En sindsdien woont Stefanie ook bij haar vader. Ze kunnen het heel goed met elkaar vinden. En wordt echt beschreven dat voor Gilbert Stefanie echt zijn oogappeltje is. Dus echt zijn alles, zeg maar.
En want zij was dan enig kind ook?
Ja, volgens mij wel. Ja. In ieder geval, daar heb ik niet heel veel anders over kunnen vinden. Dus ik ga ervan uit dat ze enigste kind is. Nou, Stefanie staat ook op het punt om het ouderlijk huis te gaan verlaten. Want ja, ze is 18. Ze gaat studeren op de universiteit in Brussel. En
zo.
Je gaat gewoon nieuwe stappen maken natuurlijk.
Je spreidt je vleugels en je gaat.
Ja, en ze is erg populair, heeft een soort van vaste vriend waar ze eigenlijk wel een toekomst mee ziet. En kijkt ook uit naar het studentenleven. Dus nou ja, gewoon een leuke meid van 18.
Ja, ja.
Nou, in de week van 12 augustus 2004, grappig want onze eerste aflevering kwam op 12 augustus uit. Kwamen we er straks achter. Maar dit is in 2004. Is vader Gilbert niet thuis? Want hij viert namelijk met zijn nieuwe vriendin Maura, die 46 is, vakantie.
Oh, lekker.
Ze zijn op een camping in Nederland, net voorbij Hulst. Nou, daar kennen we dan.
Dan moeten we ook langs met de tour. Dus we kunnen wel even.
Een week van gaan maken, denk ik. Nou, Gilbert en Maura zijn eigenlijk zo'n 6 jaar samen. En ze wonen soms samen, soms ook niet. Dus Maura heeft ook nog haar eigen appartement.
Semilat.
Ja, in het centrum van Mechelen. En dat ook, kan goed werken. Dan heb je toch een beetje je eigen plekje. En daar gaat ze dan soms naartoe. Ze wonen dus ook niet ver van elkaar. En Maura heeft ook nog een zoon, die heet Andy en die is 24 en die woont ook in het centrum van Mechelen. Dus dat is allemaal een beetje bij elkaar. En zowel Maura als Gilbert zijn allebei taxichauffeur. Dat vond ik ook wel grappig. Ik vind dat leuk wat mensen voor beroep hebben en zij waren bij de taxichauffeur. En,
zouden ze elkaar ook ontmoet hebben?
Volgens mij ergens.
Volgens mij is dat wel een kleine kliek dan, zo in een omgeving dat je, of kliek, groep.
Ja.
Ik weet niet wie hier overlijdt in deze zaak. Maar we kunnen het taxibedrijf, dat is helemaal voor de tour.
Zo, bam!
ik zal je niet meer onderbreken met mijn tour-ideeën.
Ja, en het ging hier ook natuurlijk, had ik het over 12 augustus. En er staat hier ook dat Gilbert, die was toen nog vrij op een gegeven moment. Maar Maura, die was al wel weer aan het werk en die was terug naar Mechelen. Dus die was ietsjes eerder teruggegaan dan dat Gilbert was gegaan. Even kort over Maura en haar zoon. Mm-hmm. Die hebben best wel een moeizame start gehad in het leven.
Hmm.
Dus de ouders die waren er eigenlijk liever kwijt dan rijk bij Maura. Oh. En ze had ook een darmafwijking. En dat was voor haar ouders een reden om haar op 3-jarige leeftijd dan naar een internaat te sturen. Nou. Ja, dacht ik.
Oh,
what the fuck?
Dat
maar
kan
goed.
Tegenwoordig niet meer, hoor.
Nee. En ze moest ook luiers dragen tot de leeftijd van 12. Nou ja, moet je nagaan wat dat met je doet als kind ook.
Dat lijkt me heel heftig en best wel een impact.
Ja, en thuis is ze dan ook eigenlijk niet welkom. En op de momenten dat andere kindjes van het internaat dan naar huis gaan, bijvoorbeeld met feestdagen of met vakantie of zo, moest zij naar een opvanggezin. Nou ja, eigenlijk mocht ze dus pas op 16-jarige leeftijd, was ze eigenlijk pas weer welkom bij haar ouders, mits ze dan zou gaan werken. Dus dat ze wel de steentje bij ze dragen.
Oh.
Nou ja, dit doet ze niet, want ze wil haar studie liever afmaken dan dat ze gaat werken. Ja, en als ze 20 jaar is, dan, dat is in 1980, trouwt ze met Eddie. En een jaar later wordt dan ook Andy geboren.
Ah.
Dus ik denk dat ze toen gewoon voor de eigen leven heeft gekozen.
Wat ik heel erg begrijp ook wel.
Ja, maar ook Andy heeft een afwijking. En dat is niet aan zijn darmen, maar hij heeft neopatella-syndroom. Ik wist niet of jij dat kende. Ik kende het niet. Nee, dat dacht ik. Het is dus dat je nagels en knieschijven vertonen afwijkingen en de nagels ontbreken vrijwel helemaal.
Dat wilde ik. Nee, oprecht wilde ik dus zeggen.
Ja, ik dacht ook dat jij het eerder zou kennen dan ik.
Maar ik wist niet van de knieën, maar dit wist ik wel van je nagels.
Maar ik vond het ook raar dat het je nagels en knieschijven. Dat is toch iets heel anders, zou je denken. Maar
misschien het kraakbeen van de knieschijf.
Ja, maar dus dat was vervelend. Maar heel naar als je dan geen nagels hebt.
Ja, nee.
Daardoor werd hij op school wel een beetje een pispaaltje. Werd hij gepest, Andy. En dan werd hij ook opgesloten in de toiletten.
Nou.
Ja, het is allemaal heel sneu. Aan zijn kleding opgehangen, aan de kapstok, uitgescholden voor freak. En Maura kijkt dus eigenlijk niet naar hem om. En dat vind ik dan altijd zo heftig, omdat je zelf dan al thuis bij jezelf niet wel geweest. En nu heeft ze zelf een zoon, maar die laat ze ook niet echt welkom voelen.
Het is ook omdat je geen voorbeeld hebt, misschien ook gewoon oprecht niet weet hoe het moet natuurlijk. Dat je geen handvaten daarin. Sneu allemaal.
Ja, en Andy groeit dus op bij zijn grootouders van zijn vaders kant. Mm-hmm. En wanneer Andy 4 is, verdwijnt Maura ook helemaal uit beeld, want ze gingen met een andere man vandoor. Dus
dat was niet Gilbert?
Nee, dat was niet Gilbert. Nee. En pas op zijn 15e ziet hij haar terug eigenlijk. En dit was niet omdat Maura ineens op de stoep stond of zo, maar Andy was er via zijn advocaat achtergekomen waar zijn moeder woonde, want hij was wel op zoek gegaan naar zijn moeder. En op een dag was hij in de buurt aan het fietsen en toen begon het heel erg te regenen en toen dacht hij, ik ga gewoon aanbellen, ik ga het gewoon proberen.
Dat is wel lef.
Ja, vond ik ook. En voor je moeder stond er ineens een wild vreemde voor de deur natuurlijk. Dus ze wisten niet goed wat te doen, maar Maura zat op dat moment in een lesbische relatie, dus toen had ze wel weer een andere relatie dan die man waar ze dan vandoor mee gegaan is, lijkt mij.
Ja.
En later zagen ze elkaar toch wat vaker terug. En in die tussentijd leerde Maura ook Gilbert kennen.
Toen, misschien gingen ze allemaal een beetje in rustige vaarwater op dat moment.
Nou ja, op zich. Maar het verloopt ook niet helemaal lekker binnen die relatie met Gilbert. Omdat Maura heel erg jaloers is op de aandacht die Gilbert geeft aan zijn dochter. Stephanie was zijn oogappeltje. Ja. En die hadden wel gewoon een goede band. En ze vindt dat hij haar tekort doet. Dus Maura vindt dat zij te weinig aandacht krijgt. En ze weet ook dat ze dat is het enige waar ze hem zeg maar mee kan raken, is als ze iets lulligs zegt over die over Stephanie of daarna over ja. doet of zo. En Andy, de ja. zoon van Maura, die is dus echt smoorverliefd al een jaar op zijn stiefzus.
Oh ja.
Want die was een knappe, populaire meid en zo. En
haar... ze zijn beide ook wel, of hij is ook puber.
Ja.
Zijn hormonen gieren ook door zijn lijf natuurlijk.
Ja, ja, hij was 24 al wel.
Maar... Oh, ik zat even in mijn hoofd met dat hij 14 was. Nee. Maar natuurlijk 15 ja. was dat hij voor de deur stond.
Ja, en maar had zelf wel al tegen zijn vrienden aangegeven van... Ja, weet je, die zal ik toch nooit echt kunnen krijgen en...
Nee.
Ja, dat gaat niet. Maar dus hij was zich er wel van bewust, maar hij was natuurlijk ja, niet zo verliefd ja. nog steeds. En zowel moeder als zoon beschrijven Stephanie eigenlijk een beetje als arrogant. En ze hebben het gevoel dat zij op hen neerkijkt en dat ze in de ogen van die vader dan niks verkeerd kan doen. Mm-hmm. En dat vinden ze niet leuk.
Nee.
Nou. Maar Maura probeert toch een beetje de best te doen. Dus ze versiert op de 18e verjaardag van Stephanie, 24 juli is dat, het hele huis, hangt de tuin vol met ballonnen. En Gilbert die geeft daar ook een compliment hierover van, oh, wat fijn dat je dat hebt gedaan. Maar Stephanie vindt het zelf maar niks en doet ook een beetje negatief. Maar ja, een meisje van 18,
ja.
Die stiefmoeder is nooit gezellig in dat, nee. op dat moment. Dus, nou ja.
Dan kan je zoveel slingers ophangen, maar ja, dat heeft dan op zo'n moment.
Ja.
Die wil liever met vrienden, vriendinnen zijn.
Ja, en ook Maura zegt zelf ook van ja, toen ik terugkwam van vakantie, zei Stephanie ook van, amai, je bent zo bruin trut. Of dat ze dan een beetje bitter deed. Of dat ze dan... Maar ik denk, het kan ook als grapje ja. zijn natuurlijk. Maar
ja.
goed. Maar of dit nu iets zegt over de band tussen de twee, je weet dat niet. Want ja, weet je wat ik zeg, je kan ook als grapje doen en het is ook een puber. En
ja.
weet
ja.
je probeert je best te doen, maar je nee. weet het niet zo.
Ik zit echt heel de tijd te denken wat hier gaat gebeuren. Ja, ik hoor het als ik verder ga luisteren nu. Maar...
Ja, want we komen nu op de dag voor de moord.
Oeh.
Er is dus een moord. Het heet natuurlijk ook de SMS-moord.
Ja. Ja.
Maar op de dag voor de moord is Maura samen thuis met Stephanie.
Mm-hmm.
En Stephanie gaat op vakantie naar Spanje toe. Ik denk met vriendinnen of zo, een of andere vakantie. En Maura die zou haar helpen met strijken en kleren en zo.
Gaat ze dan niet naar de moeder op? Toe, want die was in Spanje.
Oh, dat weet ik niet. Dat zou ook hebben gekund. Ik ging uit van een feestvakantie met vriendinnen.
Uit Blanes of
ja.
zo.
Maar eigenlijk is het meer zo, net als bij elke puber denk ik, dat Maura vooral alles doet en dat Stephanie tv aan het kijken was. Maar
ja,
dat vind ik allemaal... Soms wordt dat dan zo beschreven als, oh, ze deed niks. Maar denk
ja,
ik,
ze was zo lui. Nou, denk,
ja, dat deed ik ook niet. Sorry, mam. Maar,
nee, ja.
En, nou ja. Die avond stuurt Maura een smsje naar haar zoon Andy. En stuurt ze... Pap in Holland. Prinses alleen. Tijd voor ons plan.
Oh!
En de twee spreken zo rond 11 uur af in een café genaamd The Blue Lagoon in Mechelen. Kunnen we ook heen op de tour?
Oh, wat een leuke tour!
En onder het genot van wat pilsjes nemen zij hun plan door.
En dit gaat dus over Maura en Andy.
Ja. Zowel Maura en Andy zeggen, het was lekker ontspannen, aangenaam gesprek. En de bazin van de kroeg kon niet echt verstaan waar zij het over hadden. Maar die zei wel van, ja, ze leken wel best wel vrolijk. Of gewoon, weet je, gewoon gezellig. En in dit gesprek klaagt Maura over haar relatie met Gilbert. Omdat ze was, dat ze er pas later achter kwam toen ze hem al langer kende. Dat hij dus 4 kinderen had bij 3 verschillende vrouwen.
Hmm.
Dus ik denk dat Stephanie dus wel halfbroertjes of zusjes of zo had. Maar daar ging ze over zeuren. En ze zegt, ja, nu stond ze zelf bekend als manziek. Of in ieder geval allemaal dat het heel naar zou zijn dat ze dat allemaal niet wist. En dat vond ze allemaal niet leuk van Gilbert of zo.
Aha.
Ik kende deze term ook niet echt, dat manziek. Nee.
Nee,
maar er werd gezegd dat ze net zoveel relaties had als baantjes... Over Maura. Dus zeg maar...
Over... Oh, zo'n man-eater.
Ja.
Zo... She's a man-eater. When you
ja.
ja.
Dus
dat
zij zeg maar net zoveel relaties als baantjes had gehad. En ze had blijkbaar dan heel veel baantjes gehad. Zoiets. En toen werd er zo van... Ja, over mij wordt dit gezegd. Maar hij heeft 4 kinderen bij 3 vrouwen. En dat wist ik niet.
Eerlijk.
Dat vond ze niet eerlijk. Nou,
ja.
Oké, dat kan. En
okay.
Andy vindt dit ook allemaal maar gezeur van zijn moeder. En hij denkt, ja, ik ben iets anders van plan. Stop ermee. Want, zoals ik al eerder zei, was Andy verliefd op Stephanie.
Ja.
En hij zag de ideale gelegenheid, wanneer Stephanie alleen thuis was, om dan misschien dat er dan gelegenheid kon zijn om seks met haar te hebben. Want dat wilde hij al een tijdje. Dat had hij bedacht.
Sowieso werkt dat niet zo. Maar oké, ik snap dat het misschien in zijn fantasie dan zo, dat het ideaal is natuurlijk.
Ja. En gelukkig waren ze, dit is sarcastisch, gelukkig waren Andy en zijn moeder het wel over één ding eens.
Ja.
Er moest iemand uit de weg geruimd worden. Oh. En dat was Stephanie.
Oh.
Stephanie moest dood. Dat was beter voor iedereen.
Hè, maar dat vind ik dan wel een beetje raar van Andy.
Daar kom je nog wel op.
Oké.
Ze hadden namelijk een specifiek plan. En ik vond dit echt heel naar. Dus als trigger warning, als je dat skip maar door. Want ja, dat ze hier zo over in een café hebben gesproken, kan ik echt... Ik heb hierbij ook, wat jij vorige podcast zei, dat het net voelt alsof je gewoon een verhaaltje aan het vertellen bent. Ja. Wat dan niet waar is of zo, is het dus wel gebeurd. En dat is... Als je dat beseft of zo, dat maakt het echt heel naar.
Mm.
Want het plan was, eerst zouden ze Stephanie bewusteloos slaan met een honkbalknuppel. Dan de mond afplakken met tape. Vastbinden met de broekriem van Andy. Mm. Naar de woonkamer dragen om daar, omdat Andy daar seks met haar zou kunnen hebben.
Oh my god.
Dus om daar haar te verkrachten. En dan in de haven van Antwerpen... Verzwaard met kasseien. Kasseistenen worden voornamelijk gebruikt voor opritten of bijvoorbeeld bestrating. Ja,
klinkers,
heb ik erbij gezet.
Eigenlijk zijn dat in Nederlandse.
Ja. En dan levend in het water gooien.
Oh my god.
Want Andy ziet er niet zo zitten om met fysiek geweld iemand te doden.
Is het serieus wat hij zei? Of zeg maar wat...
Ja, dit is wat ik daarover kon vinden.
Nou, ik denk dat één ding wat hier is gebeurd, is het toch wel fysiek geweld, toch?
Ja, maar ook... Dat is toch nog naarder om iemand levend dan in de haven te gooien. Dus, dat...
Heel raar dit.
Ja, Dan gaan ze dus om middernacht met de auto van Maura naar de veemarkt in Mechelen. Hier zijn op dat moment wegwerkzaamheden en zoeken ze dus 5 tot 6 van die klinkers, van die kasseistenen.
Oh, ja.
Want die hebben ze nodig voor hun plan. Op de een of andere manier moet Maura zelfs lachen, omdat Andy zo zorgvuldig die stenen uitzoekt. Ja, sorry, maar dit gaat toch echt helemaal...
Maar dit staat dan, waar heb je dit? In artikelen zo staat dat dan?
Ja.
Oh ja, want dit hebben ze dan later zo getuigd waarschijnlijk.
Ja, het is wel verteld natuurlijk.
Ja, en dat je dan zeggen van, ach, ik moest zo lachen, want Andy was zo... Dan heb je ook volgens mij geen besef waar je mee bezig bent.
Nee, dan lijkt het ook of je in een sprookje leeft of zo.
Daar heb ik wel eens iets ook... dit is een beetje misschien iets totaal iets anders. Maar ik heb eens iemand van het ambulancepersoneel... En die, ook hier trouwens, trigger warning... die werden gebeld toen iemand een aanrijding met een persoon met een trein. En toen moesten ze nog ledematen zoeken. En toen zeiden ze ook van het voelde zo alsof we gewoon met een functioneel iets bij iets... En ik had helemaal niet door dat ik een mensenonderdeel aan het zoeken was. Mm. Dus dat je gewoon voor jezelf dat ook afsluit. Dus ik denk dat zij misschien op zo'n moment ook helemaal niet het idee hebben van... We zijn met een moord aan het plotten bezig. Of we gaan echt een mensenleven ontnemen. Maar we zijn gewoon... keien aan het zoeken of klinkers aan het zoeken. En dat het gewoon dat je dan daar grapjes over kan maken. Dat je gewoon volgens mij echt niet dat besef hebt.
Nee, en dat hadden ze dus gedaan. Nee, ze hadden die klinkers. En eenmaal aangekomen bij de woning in de Schittenbosserstraat... laden ze eerst de gasmaaier uit de kofferbak. Ik dacht ook, ik heb heel veel spullen in mijn auto, maar geen gasmaaier. Maar andere dingen.
Ja.
Want dan kan het lichaam er straks in.
Mm.
En die probeert ook alles goed aan te pakken. Doet zijn schoenen alvast uit. Leegt zijn zakken om zo niets te verliezen tijdens de misdaad.
Geen sporen achter te laten.
En Maura haalt een rol tape uit de garage. En die wikkelt een handdoek om de honkbalknuppel. En nu is het dan Maura's taak om te checken of Stephanie boven ligt te slapen of niet. Want die was nog alleen thuis natuurlijk.
Ja.
En die wacht beneden en haalt ook alvast zijn riem uit zijn broek. Of in ieder geval, die maakt hij alvast los. En dan komt Maura terug naar het checken, want Stephanie was wakker geworden.
Oh.
En Stephanie vroeg volgens Maura heel arrogant wat ze daar nou eigenlijk kwam doen.
Mm-hmm.
Want Maura zei, jij kan gewoon kijken of je sliep. Maar dat was een beetje vreemd en ze dacht, wat doe je hier? Maar het verliep dus niet helemaal volgens plan.
Nee.
Nou, met een extra biertje op drinken ze wat moed in.
Maar oh, die zijn ze dan beneden even gaan drinken dan?
Dat denk ik. Ja. En dan gaan ze met z'n tweeën naar boven. En nou ja, uiteindelijk moet Andy haar dan... Maura gaat voorop en die komt met zijn honkbalknuppel en zijn losse riem erachteraan.
Mag ik even tussendoor iets vragen? Ja. Want ze doet die handdoek om die honkbal. Is dat om sporen gewoon?
Dat denk ik, ja.
Oh, dan hebben ze er ook wel echt doordacht.
Over nagedacht, ja. En als de twee dan naast bed zijn, dan wordt ze weer wakker. En ja, zegt ze ook, ja, hallo, staan jullie nu daar weer? Dus ze werd ook boos, ja, want ze dacht, ja, doe
ik
normaal.
Super geïrriteerd.
Ja, en toen zetten ze ook gewoon de tv aan. Stephanie, zo ja, van, ja, ik ben wakker, jongens, zet de tv maar aan. En toen was er ineens fucking veel licht in die,
ja,
kamer.
En dan zie je die honkbalknuppel.
Nou ja, en Mauro probeert tape op de mond van Stephanie te doen. En Andy moet er slaan, maar hij slaat mis, dat gaat niet. Mm. Laat de knuppel vallen.
Oh,
stort zich dan op Stephanie. Ja, en nu is Mauro die de knuppel pakt. En die raakt Stephanie wel deze keer. En toen was ze ongeveer 20 seconden echt helemaal zo... dat oud, ze doodstillig en oud was. Nou ja. Op dit moment komt het moment waarom deze zaak de sms-zaak genoemd wordt.
Ja.
Omdat waarschijnlijk op het moment dat Stephanie bijkwam... ze toegang heeft gehad tot haar telefoon... en ze stuurt een sms'je naar haar vader. En er staat,
oh, nee,
PPA, dus papa moest dat zijn. Ja. Gelp, dat zou help moeten zijn. Maura doet dood. En dat berichtje heeft ze dus naar haar vader gestuurd,
oh,
op dat
slim,
moment.
Oh.
Super slim, maar echt zo erg dat je dat binnenkrijgt.
Ik kan me ook niet voorstellen voor die vader, als het zeg maar je oogappel is en je hebt zo'n goede band en dit ook het laatste bericht is van iemand naar jou.
Ja, en Stephanie springt, uiteindelijk kan ze ook overeind springen.
Oh, wow.
En ook van, ja, waarom willen jullie me dood hebben of iets. Er was natuurlijk allemaal paniek, vechtpartij, klappen overal en weer. Mm. Het ging helemaal... helemaal mis. En weer probeerde Andy met de knuppel slaan en was weer mis, want Stephanie ontweek dat. Maar daardoor viel ze achterover op de trap.
Oh, shit.
En toen bleef ze onderaan de trap liggen en toen was, ja, de ogen half open en overal bloed. Dus ja, ze had een hele lage hartslag toen ook. Dus ja, het is gewoon heel naar terechtgekomen. Maar ja, dan kan je je voorstellen als je in een gevecht van de trap afvalt,
ja,
natuurlijk.
Ja, achterover.
En toen zei maar ook tegen Andy, oké, nu kunnen we niet meer terug.
Oh ja.
Toen nou, probeerde Andy haar te wurgen met die riem.
Mm-hmm.
En dat probeerden ze toen ook samen te doen. Maar toen ging de telefoon, namen
ja,
ze niet op.
Dat is natuurlijk die vader die probeerde.
Toen ging weer de telefoon. En toen heeft Mauro dus ook opgenomen.
Oh.
En Gilbert, ja, die was aan de telefoon. Van, ja, hallo, ik heb een sms'je van haar gekregen. Wat is er allemaal aan de hand? Ja, dus... ik weet ook niet wat ze dan gezegd heeft. En zij, uiteindelijk moest Andy doen alleen dat ook dat wurgen verder doen. En ja, heel naar en echt pure haat was er ook of zo. En nou ja, Andy uiteindelijk, volgens mij lukte het nog steeds niet echt met die riem. En heeft hij ook haar hoofd tegen die muur
genoemd. Nee.
En zegt ook, ja, het is allemaal de schuld van je vader. En dat hij zo tegen mijn moeder doet. En het is wat jullie mijn moeder hebben aangedaan. En ook natuurlijk dat zij hem niet zag staan op dat gebied. En toen was ze ook nog echt zo rochelend aan het ademhalen. En zo. Dus
ja,
het was,
bloed ook nog waarschijnlijk. Nou, dit was, dat kan, ja, sowieso niet zonder fysiek geweld.
Nee, en hij heeft toen ook iets gezegd van, ja, ik kon je niet krijgen. Nou, nu heb ik je gehad. Zo, zeg
maar. En nu
maar,
heeft niemand je zo'n typisch dan.
Ja, en hij probeerde haar ook wel... Hij wilde dan toch een beetje dat seksuele of iets doen. Maar toen voelde hij ook dat de maandverband in de slipje zat. En dat ging hem toch te ver. Dat ze ongesteld was.
Oh my God. Ik ga hier niks meer over zeggen.
Nee, dat kan toch echt niet. Hij zei zelf dat het vooral was om te weten of ze veel van haar had. Ook fucking raar. Dat hij daarom ging
Hij daarom ging voelen.
Ja. Want eigenlijk was het dus een heel ander plan natuurlijk geweest. En was het plan geweest dat hij,
nog seks met haar kon
hebben. En dat was ook op de leren fauteuil, want het was makkelijker schoon te maken. Zo ziek was ze over nagedacht.
Ook met dat...
Dat je dan met je moeder
en
ja,
zoon. Heel ziekelijk.
Maar goed, ze waren dus... En ik ben blij voor haar dat ze dat dan niet heeft mee moeten maken meer verder.
Ja.
Ik weet ook niet hoe ver ze nog bij bewustzijn en zo is geweest, maar... Ze waren natuurlijk opeens helemaal in paniek door dat telefoontje. En er was allemaal haast. En ja, dat
en
ging
veel bloed ook van die trap van die val en zo.
Ja. En ze dragen haar uiteindelijk ook naar de auto. En dan gaan ze de boel ook opruimen, schoonmaken. En dan rijden ze naar Antwerpen. Maar in die haast zijn ze vergeten om die zakken mee te nemen. Waar ze haar dus met die stenen in zouden doen. En ze zei ze ook van, ja, we hadden de perfecte moord kunnen plegen als zij dat sms'je niet had gestuurd. En het was gewoon helemaal, het was gewoon echt verschrikkelijk. Gewoon echt verschrikkelijk.
Ja.
En uiteindelijk komen ze dan ook in Antwerpen een geschikte plek tegen en gooien ze haar in het water. En ze weten ook niet eigenlijk meer of ze weten eigenlijk zelf niet of ze nou echt al overleden was of nog niet.
Oh.
Dus ja, en op de terugweg gooit Mauro de bebloede handdoek ook uit de auto. Zet ze Andy af bij het station in Mechelen, want daar stond zijn auto. En gaat ze zelf terug naar het huis om de mobiele telefoon van Stephanie te zoeken. En als ze die heeft gevonden, rijdt ze naar haar eigen appartement en gooit ze die mobiel van Stephanie ook weg ergens.
Dat is toch ook dom eigenlijk?
Ja.
Want zijn telefoon die gaat toch met allerlei zendmasten gewoon in aanraking komen.
Ja, ik weet ook niet of ze hem uit heeft gezet of niet. Of...
Ja. Nou, ik vind ook een beetje, volgens mij waren ze zelf ook een beetje arrogant. Als je zegt, nee, dat had de perfecte moord kunnen zijn, denk ik, nee.
Maar
het is echt op een heel, niet dat er ooit een goed motief trouwens is voor moord, maar dit is, nou ja, goed.
Ja, nou ja, dankzij het sms'je kan de moord wel snel worden opgelost. En de volgende dag wordt Stephanie's lichaam in de haven gevonden, inderdaad. Oh. Maar dat is natuurlijk ook zo, ze zal daar niet kunnen verzwaren of in zakken of zo. Dus moet je nagaan dat je dat vindt, ook zo sneu.
Ja.
En Maura en Andy leggen ook wel gelijk bekentenissen af. Maar ze nemen eigenlijk in het begin allebei ongeveer evenveel schuld op zich. Tijdens de rechtszitting in september 2006... Later dus verbaast Maura iedereen door eigenlijk ineens alles in de schoenen van Andy te schuiven.
Oh my god.
Dus eerst had ze de schuld, zegt ze, op zich genomen om Andy te beschermen. Maar nu verklaarde ze toch dat het allemaal zijn schuld was. En ze zeiden ook, nou geen mens dacht, zag een spatje van moederliefde of zo. Zei een Belgische verslaggever, want ja, dat is echt heel naar. En
daarna ook geheel gewoon je eigen kind, je eigen zoon, de schuld in de schoenen schuiven.
Ja, kan echt niet, hè. En ze worden beide tot levenslang veroordeeld. Mm-hmm. En de rechter zijn toen nog van, nou hè, ik zie nog wel wat licht aan het eind van de tunnel. Heel misschien komt er een dag dat jullie terug in de maatschappij kunnen. Nou, ik dacht, dat moet je echt niet zeggen.
Maura sowieso niet. Ik denk de Andy als jongen. Ik denk dat hij ook heel erg beïnvloed is door zijn moeder hierin, hoor. Maar dat is misschien een verkeerde aanname van mij, maar...
Uit het psychiatrisch rapport van Maura blijkt ook dat ze een theatrale persoonlijkheid met kenmerken van borderline heeft. En ze denkt alleen aan zichzelf. En als er iets fout gaat, zoekt ze de schuld altijd bij anderen.
Ja.
Door de komst van Stephanie had ze een soort van assenpoester gevoeld. Ze noemen dat ook het assenpoestercomplex.
Mm-hmm.
Dat, waarbij Stephanie de prinses was en zij dan eigenlijk het geluk in de weg stond. Of dat zij de nare dingen was. En degene die alles moest oplossen. Een beetje
De stiefmoeder.
Ja. En ook Andy komt niet helemaal goed uit het psychiatrisch onderzoek. Want hij heeft best wel ook vreemde dingen gedaan. Want hij werkte bijvoorbeeld in een bejaardentehuis. En daar is hij ook een keertje aangetroffen dat hij een demente bejaarde dame naar de kamer moest brengen. En dat hij haar nachtkleding moest aandoen en in bed stoppen. Maar hij bleef heel lang weg. Dus toen was een collega gaan kijken. Toen stond hij ook geknield voor die dame in die rolstoel. En hij schrok en hij was de kluts kwijt. En ze wisten ook niet wat hij nou eigenlijk aan het doen was of gedaan had. En in het tweede geval moest hij ook een dame bijstaan die een acute lage suikerspiegel had. Mm-hmm. Dus die moest cola drinken om de suikerspiegel wat omhoog te doen. Mm-hmm. En toen had die dame cola gemorst en heeft Andy aangetroffen dat hij die cola van de borsten van die vrouw aan het likken was. Dus hij snapte ook niet zo goed hoe dat hij een goede grenzen verzorgende moest zijn of grenzen moest aangeven.
Nee.
En blijkbaar is het ook zo dat Andy ook als taxichauffeur was gaan werken. Maar dat hij dan verschillende vriendinnetjes via chatsessies op internet of zo had. Maar dat het best wel vreemde relaties altijd waren. Omdat het werd meestal verbroken omdat hij enkel aan seks dacht en heel veel erg opdringerig was.
Dwanggedachtes had daarin dan.
Ja, daar heel erg van. En ook, hij had ook een soort van op internet voor partnerruil en stuurde naaktfoto's van zichzelf door en masturbeerde voor de webcam. Dat is natuurlijk helemaal niet erg. Mm-hmm. Maar in zijn, bij alles bij hem bij elkaar,
in zijn beleving was het, is het, ja, ja. Het ging denk ik ook zijn eigen grenzen over waar hij niet bewust van was, zeg maar.
Ja, dat hij bood ook zijn diensten aan als homoseksueel en op zijn computer was ook strafbare kinderporno gevonden. En oh, hij was dus echt in alle illegale facetten, ja, van seks. Was hij ergens aanwezig of, ja, iets aan doen wat niet kon. En volgens de psychiaters was het ook zo dat die onbeantwoorde liefde van Steve, dat die liefde voor Stephanie onbeantwoord blijft van haar, dat dat zo in zijn onderbewuste was weggestopt en dat het in de loop van de tijd helemaal onderhuidse agressie had opgebouwd. Ja. En dat er ontlading kwam in het plan, omdat dan, ja, zijn moeder was ineens zijn bondgenoot, ja, natuurlijk, om Stephanie dan te vermoorden. Dus ja, ja, eigenlijk waren alle twee deze mensen super ziek. Ja. En zijn ze nooit gehoord of geholpen. Maar daardoor is wel gewoon een heel populair, lief, ja, 18-jarig meisje op zo'n gruwelijke wijze tot, ja, de einde gekomen. En
ja, al was ze niet populair of nou, er is gewoon een mensenleven, ja, heeft dit gekost.
Ja, en het was ook zo dat het allemaal best wel lang duurde met die, of dat er best wel veel gedoe was rondom die rechtszaak, mm-hmm, eigenlijk. Want het was, het waren hele langdurige zittingen. En in België heb je nog de volksjury. En de jury, ja, is natuurlijk, het zijn gewoon mensen zoals jij en ik. En dat waren hele langdurige zittingen. Dus heel veel raakten oververmoeid. Eentje was ziek. Een ander kreeg een ongeluk onderweg naar de rechtbank. De ander raakte gewond aan de hand. De ander had weer een aandoening aan de been. En de ander had chronische hoofdpijn en vermoeidheid. Dus toen was, je hebt altijd blijkbaar, ja, zeg maar, een reservejury ook. Dus je hebt de jury, ja, en je hebt de reservejury. Ja. En de reservejury is dan echt zo van, ja, je moet eigenlijk maar wachten. En je moet daar ook wel vrij voor zijn. En de meest ondankbare taak, ja, eigenlijk.
Exact, ja.
Maar op een gegeven moment was er dus na heel veel al die dagen nog maar één reservejurylid over. Zoveel pech was er geweest tijdens die jury. Dus dat was natuurlijk ook best wel spannend. Want ik weet ook niet wat ze doen als er geen reservejuryleden meer zijn. Dan moet er, nee, misschien wel helemaal opnieuw gekozen
dan moet
worden
helemaal,
of zo.
Een hele nieuwe pool aan mensen.
Ja, dus dat was echt, ja, wel echt heel veel gedoe. En uiteindelijk zijn ze dus wel net allebei levenslang veroordeeld. En ja, ik las ook een stukje, vond ik heel zielig, want dat was Gilbert.
Ja, ik wilde net vragen, hoe gaat het daarmee? Ja, ik kan, ja, me wel voorstellen.
Hij slaat zichzelf echt voor zijn kop dat hij niet door had dat Maura eigenlijk zo'n haat naar zijn dochter toe had. En Andy ook. En dat die jaloezie, hij heeft dat gewoon nooit op,
nee,
die manier gemerkt.
Maar dat verwacht je ook niet natuurlijk.
Nee, en Stephanie zelf had eigenlijk waarschijnlijk ook helemaal niet door dat het zo erg, zeg maar, was. En ja, dat vergeeft hij zichzelf nooit, want hij, ja, hij, ja, heeft het gevoel dat hij de moordenaar van zijn dochter zo gewoon binnen heeft gelaten. Zo voelt dat natuurlijk ook. Oh ja, hij zei ook van, ik lees hier en daar dat Maura de stiefmoeder genoemd wordt, maar dat was ze niet, want de stiefmoeder zorgt voor een kind en dat is niet gebeurd. En het is ook zo, het is niet zo dat hij echt super erge haat of zo naar Maura toe richt, maar, want hij zegt ook, ja, ik geloof er wel als ze zegt dat ze spijt heeft, maar ja, hij zegt, oh, en maar ook dat ze op deze leeftijd nog een zware gevangenisstraf krijgt, dan heb je ook niet echt heel veel perspectieven meer. Dus ergens heeft hij ook wel dat hij,
medelijden,
ja,
met haar.
Maar hij vindt die kleine maniak, dus Andy, als die na enig jaar weer vrijkomt, dan heeft hij eigenlijk nog geen leven. En dat gun ik. Maar dat gun ik hem niet. Hij is voor mij de aanstoker, de reden waarom mijn kind nu niet meer leeft. Dus dat hij er nu spijt van heeft, nee, dat geloof ik niet. Daar is het al veel te laat voor. Dus ik merk hieruit wel op dat hij is natuurlijk ook wel boos op Maura, maar hij heeft volgens mij meer bij haar van, ja, zij verdient toch straf wel, want ze komt waarschijnlijk
nooit
toch niet
meer vrij.
Maar bij Andy is hij daar wel wat bang van. Hij geeft eigenlijk hem dan ook meer daarin de schuld.
Ja.
Oh. Maar ja, heel naar dat dit allemaal zo gelopen is. En dat hij natuurlijk het gevoel heeft, ja, het was natuurlijk zijn nieuwe vriendin al wel een paar jaar natuurlijk, maar dat hij,
ja, dat heeft ook echt al jaren opgeborreld eigenlijk bij Andy en Maura. Ja, wat ik echt het meest frappante, of dat dit moeder en zoon, en dat ze dan ook van pap in Holland, prinses thuis of zo, plan, nou, Dat vind ik echt... Want daar hebben ze er ook al dus eerder over gehad. En dan, nou, ik vind dat echt
idioot. Ja, dat je dat in een café... Ja, ik snap het ook echt niet.
En dat zo... En dat is denk ik echt heel goed dat de rechter daar dat mee heeft genomen, denk ik. Of in ieder geval, ik denk dat hij dat heeft meegenomen in zijn vonnis. Dat, dat ze zo erg het allemaal hebben uitgepland.
Ja.
Al vind ik dan een handdoek met bloed uit het raam gooien van je auto niet heel slim. Als je de perfecte moord wilde doen, wat ze dan zeiden toch?
Ja, maar ja, die hadden ze al niet meer, omdat dat sms'je natuurlijk gestuurd was.
Ja.
Vraag me ook af, ik denk ook zonder dat sms'je dat ze ook best wel snel bij hun terecht waren gekomen, hoor.
Ja. Want, nee, er waren denk ik genoeg bewijzen wel van een worsteling thuis en bloed op de vloer van haar.
Maar ik vond echt, ja, ik heb nog steeds niet helemaal het gevoel dat het echt gebeurd is of zo. Mm. Maar dat is het dus helaas wel. En ik vind het altijd heel naar dat, ja, en hier was dus ook niet heel veel over. Er is wel veel over geschreven, maar er is ook vooral veel geschreven over de, ook de rechtszaak en hoe dat met die juryleden en zo ging. Maar daar snapte ik op een gegeven moment niks meer van. Dus ik dacht, laat maar zitten. En dit was meer ook een heel groot artikel van een misdaadjournalist die dit helemaal goed had uitgeschreven. En toen, ja, ik weet niet, ik vond het... Het is soms ook wel echt een beetje soms te gedetailleerd. En ik heb sommige dingen al een beetje
weggelaten.
Of anders... Ja, wat luchtiger verteld of zo. Ja, maar
tot zover dat...
Maar echt... Bizar dat dat zo... Ja. En als je die Maura ziet, het is ook gewoon... Ja, ze ziet er dan een beetje naar uit, maar iedereen ziet er eng uit in, als ze in een rechtbank zit of zo, vind ik.
Ja, uitgeleefd en emotioneel.
Ja, maar het is wel gewoon een Belgische vrouw van 47 of zo. Weet je, het is niet dat niet net als die zombie killer, daar moet ik altijd nog aan denken.
Ja, dat...
Dat je echt denkt, nou, dit ziet eruit als een maniak. Dat niet, dus dat is... Ja.
Ik zit ook even te denken dat misschien ook... Want wij hebben denk ik allebei met zaken uit België en Nederland... dat dan veel dichterbij aanvoelt. Terwijl dat helemaal... Dat Pedro zoveel mensen heeft vermoord... Dat is eigenlijk net zo... Dat is ook heel erg natuurlijk, net zo erg. Maar dat voelt veel verder weg. Ik krijg altijd... Ik denk als je terugluistert... Dat je mij veel vaker... hoort zeggen bij een Nederlands of Belgische zaak... Dan bij een buitenlandse zaak. Al is België ook wel buitenland, maar...
Ja, maar toch, hè, dat heb ik ook al, dat het dan... Maar dan
ver voelt... van je bedshow.
Ja, zo, maar nu voelt het ook meer alsof het dan niet echt is. En als ik me dan besef dat het wel echt is, denk ik... Oh, het is zo erg dat het gebeurd is. En nou, krijgen ze dus hopelijk de hulp en hebben ze de straf gekregen die ze daarvoor verdienen. Maar daar krijgt Gilbert zijn dochter natuurlijk nooit mee terug.
Nee, dat is altijd het meest verdrietige eigenlijk, dat je dat... dat je dat nooit terug zou krijgen.
Nee.
Denk ik.
Oh. Maar ik vind het ook altijd heel eng dat mensen dus... dit kunnen plotten of kunnen bedenken. Mm. En dat er dus echt mensen zijn die dat gaan doen. En ik wil niemand bang maken verder. Want ik maak niet voor niets een true crime podcast. Maar soms is het wel even zo'n besefmoment dat je denkt, oké. Okay.
Maar dat is het denk ik van... Dan gaan we denk ik over naar lust om. Maar dat het plotten en het plannen... Dit gaat waarschijnlijk heel stom klinken. Maar ik kan ook inkomen van... Oké, als je misschien heel boos bent... dan fantaseer je van...
Ik wil zeggen... even op zijn bek slaan of zo. Dat kan ook.
Dat je daarover nadenkt. Dat snap ik enigszins. Maar het ook uitvoeren... dat is denk ik de stap die meeste mensen niet meer doen.
Nee, of ook het zo gericht naar iemand toe.
Ja.
Want wij hebben ook wel eens... dat we het bespreken van hoe zou je dat aanpakken... als je sporen moet wissen of zo. Maar nooit gericht op iemand. Want dan is het ook meer uit interesse... dan dat het vanuit haat op iemand gericht is.
We moeten nou trouwens wel even beter uitleggen... dat wij vooral dat gesprek hadden... nadat we stiekem toen in die les... van forensische geneeskunde waren gaan zitten... toen het over sporen ging. En dat we dan denken van, wow.
Ja, of als je een docu of zo kijkt van... wel slim of niet slim of zo. Maar dat is zo objectief. Dat is heel anders.
Ja, dan dat je er zelf mee bezig bent. En het gericht... Nou, goed.
Sorry dat ik weer met zo'n nare zaak
Ja, ik heb het idee dat jij veel nadere zaken... Die ene zaak van mij vond ik ook zelf naar, die BDSM... Maar de rest vond ik bij mij nog wel redelijk behapbaar, denk ik. Misschien moeten we voortaan bij jou 20 plus zetten en bij mij 12 plus.
Ja, ik doe het niet expres. Ik was gewoon op zoek naar een zaak waarvan ik dacht, nou, fijn als dat in Nederland of België is. Ja. Ik weet ook niet hoe dat ik hier op ben gekomen.
Nee.
Ik was helemaal verdwaald op het internet. Ik hoop ook bij sommige zaken dat iemand mij zegt... Oh, ah, grapje, dit was een verzonnen verhaal.
Nou, wat ik had bij die ene podcast.
Met de Blankenberg tapes, ja. Dus daar ben ik nu ook elk... Maar het was echt zo, ja. Helaas.
Nou, dan gaan we over naar lust.
Ja.
Lust.
Ik wil toch nog even zeggen dat het dat... Want het voelt altijd een beetje raar naar bijvoorbeeld zo'n best wel heftige zaak. En dan zijn alle zaken met moord eigenlijk heftig natuurlijk. Om dan toch soms wat luchtig over lustige tips te gaan praten. En ik wilde even zeggen tegen alle luisteraars dat Laila en ik daar zeker van bewust zijn. Dat het zeg maar best wel een overstap is soms.
En het is ook wel zo, wij bespreken soms ook nog wel, of we gaan even snel plassen. Of we bespreken nog even van, oh ja, we gingen dit voor lust doen of zo. Omdat we natuurlijk de zaak van tevoren maar één van ons kent.
Ja.
Dat wij soms net wat meer tijd hebben.
Als, om de overgang te maken.
Dan dat jullie dat hebben als luisteraar.
Ja, dat we behind the scenes al dingen bespreken wat eruit wordt geknipt natuurlijk.
Ja.
Anders zouden de afleveringen 3 uur duren.
Ja, soms verbaas ik me echt wat ik weg kan knippen. Maar dat zijn ook soms gewoon geluidjes of dat iemand opeens moet plassen of zo. Ja. Dus dat is het meer.
Maar we gaan het hebben tijdens het lustgedeelte bij deze zaak.
Ja, over hoe dat je met afwijzing om kan gaan of als je een liefde hebt die niet beantwoord wordt. En hoe dat je dat op een menselijke, normale manier kan doen.
Ja. Ja.
Ik denk dat dat wel een goede beschrijving
is. Ja, zeker. Nou, heb jij een tip?
Ja, ik denk... Heel, weet je, dit klinkt super stom, maar bij afwijzing wordt het altijd zoiets persoonlijks en dat het altijd op jou gericht is. Maar 9 van de 10 keer is afwijzing helemaal niet op jou gericht.
Nee.
Of vindt diegene jou niet per se een onaardig persoon, maar voelt diegene gewoon niet hetzelfde als jij voor diegene voelt. En dat is ook gewoon meer een hormonaal, biologisch dingetje wat je niet kan afdwingen.
Ja, die klik
aan iemand
die er dan niet is.
Ja,
ja.
En dat het dan belangrijk is, dat merk je dat je dat lastig vindt. Dat je ook een moment voor jezelf kan nemen van... Oké, het hoeft niet per se aan mij te liggen... of ik hoef mezelf niet te veranderen. En daarin ook gewoon in gesprek kan gaan. Van oké, dat is prima. Ik voelde me... Ja, ik vind je wel leuk en ik voel me misschien een beetje... Ja, beschaamd of rot dat ik dat nu verteld heb... en dat jij niet hetzelfde terugvoelt. Dan kan je het wel misschien beter een plekje geven.
En
het klinkt heel makkelijk gezegd dan gedaan. Maar ik denk wel dat het je verder helpt als je dat lastig vindt.
Maar ik denk dat het al het stukje gewoon er stil bij staan, dat heel veel mensen dat niet doen.
Mm-hmm.
En dan heel snel gaan kijken van, oh, maar wat is er dan in mij wat niet matcht? Maar dat is niet eigenlijk, dat moet je niet gaan doen. Dat is dan niet handig.
Nee. En ook als het, als je het sowieso moeilijk vindt om met afwijzing om te gaan, probeer dan ook daarin te trainen of
ja.
zo.
Ja. Ja, ik geef soms wel eens de nee-oefening mee. En dan vraag je dus aan mensen die dichtbij in je omgeving zijn, vrienden, ouders, zussen, weet ik het, om jou dingen te vragen. Maar dat is eigenlijk misschien een beetje andersom.
Mm-hmm.
Waar je absoluut nee op gaat zeggen. Het is ook voor mensen om te leren nee te gaan zeggen. Maar je kan het ook andersom doen. Dat je afspreekt, mag ik jou dingen gaan vragen waarvan ik weet dat je nee gaat zeggen. Bijvoorbeeld dat ik tegen jou zeg... Lai, wil je me zo meteen even in Parijs afzetten?
Nou, ik zou dat voor je doen.
Oh.
Nee, grapje.
Laila, wil je een olifant kopen voor mij?
Nee, sorry.
Kijk, en dan denk ik, ja, oké. Maar dan leer je vaker door die nee te ontvangen of zelf die nee te geven, dan leer je daar toch een soort van onbewust, al dan niet bewust, mee om te gaan. Dus je kan dat spelletje, en het hoeft dus niks ineens liefdesgerelateerd te zijn. Het kan, koop een olifant voor me, breng me even daarheen. Zou ik je haar mogen afknippen en paars mogen verven en een pruik ervan kunnen maken? Weet ik veel.
Ja, altijd. Iedereen zegt altijd nee als ik dat vraag.
Ik vraag het al zo vaak en nooit een ja. Nou, dat is denk ik... En met onbeantwoorde liefde... Dat is ook nog, ja, ik denk dat je dan toch een manier moet vinden voor jezelf om het af te sluiten.
Ja, en dat kan zijn als schrijf je het in je dagboek op. Of het opschrijven kan sowieso goed zijn om iets uit je hoofd te krijgen natuurlijk. Of daarover praten met anderen. Want iedereen heeft wel eens te maken met afwijzing in zijn leven. Of misschien inderdaad een onbeantwoorde liefde. Of dat je toch niet helemaal met vrienden op een lijn zit en denkt... Oh, ik vind deze vriendschap misschien belangrijker dan dat die ander vindt. Het is iets wat heel erg hoort bij het mensenleven. En dat is helemaal niet erg, maar... zodra het iets obsessiefs wordt, of dat je diegene eigenlijk gaat verwijten dat die niet ook verliefd op jou is. Je kan dat niet dwingen.
Nee, nee.
En dat zie je ook vaak. Probeer jezelf ook niet te veranderen. Je ziet ook vaak dat er een onbeantwoorde liefde bijvoorbeeld is. En dat diegene zegt, ja, sorry, ik vind het niet zo leuk. Want ik hou alleen maar van mensen die, weet ik veel, rode kleren aandoen of zo. Ja, en dat je dan altijd allemaal rode kleren aan gaat doen om jezelf leuker te laten lijken. Maar
dat heeft
geen zin.
Nee. En ik denk ook, maar dat hebben we ook wel eens in een video gezegd over over liefdesverdriet. Maar dat helpt hier denk ik ook, want het kan ook een soort liefdesverdriet zijn bij een onbeantwoorde liefde natuurlijk. Dat het soort van daar afgesloten wordt. Maar ook even een periode niet dingen van die ander gaan opzoeken.
Ja, ontvolg diegene gewoon.
Ja, of als je dat een stap te ver vindt, verberg of blok of zo. Dat je in ieder geval even niks in je tijdlijn op social media, maar ook het nummer kan je ook gewoon verbergen in je telefoon. Kijk, als je bij elkaar in de klas zit, is het iets lastiger. Ja, ik wil een nieuwe klas.
Ja, of op werk of zo wordt het ook lastig natuurlijk.
Ja, maar als je bijvoorbeeld, ja, even bewijzen van weet dat je samen op de sportschool altijd op dinsdagavond ga jij even tijdelijk op woensdagavond. En dan kan je daarna weer opbouwen dat je dinsdagavond gaat. Maar als je net dit voor jezelf hebt afgesloten en die ander ook nog elke keer ziet, ja, dat is heel erg jezelf pijn doen.
Ja, inderdaad. Ik denk ook dat wel de beste tips zijn die we nu hebben. Ja. Of in ieder geval, ik heb niet zo on the spot nog iets.
Ik ga heel even denken. Mag je eruit knippen om me denken? Nee. Dat was het.
Oké.
Nou,
ja, dat was hem dan. Ik ben helemaal van mijn padje vandaag. Maar in de vorige podcast was je ook allemaal aan het hakkelen. Dus ik weet niet wat er met ons aan de hand is.
Oh, ja, ik weet het ook niet. Het zal wel aan de locatie liggen van Utrecht. Dat hier heel de tijd die bussen langs gaan. En heel de tijd
mensen roepen. Ja, en het is in november ook heel hectisch of zo. Op een of andere manier. November is de nieuwe december.
Ja, het is echt niet meer feestdagen, maar van allerlei andere dingen.
Wel leuke dingen.
Ja.
Dus dat is allemaal leuk. En jullie kunnen dat ook altijd nog, als je werkt van, ja, wat doen zij nou nog meer dan alleen maar deze podcast maken.
Hier praten.
Dan kan je ons altijd volgen op onze Instagram.
@seksologen2. En
je mag ons op de website ook altijd benaderen. www.seksologen2.nl.
En het contactformulier invullen.
Ja, en jullie zijn, als jullie dit luisteren, of misschien als je dit later luistert, ga dan ook bij ons op onze site even naar het kopje taboek. En dan kan je zien of ons boek daar al in de voorverkoop is.
Ja. Oh, ik wil gelijk even een droom uiten nog. Dat we ooit al deze zaken in een boek voor een moordlustboek kunnen doen.
Ja, dat lijkt me ook heel tof.
Ja. Als je een uitgeverij hebt, een uitgeverij bent, hey, bel ons even. Vul ons contactformulier even in.
En we zijn al zulke auteurs.
Ja.
We hebben al een boek.
Nee. We hebben al een boek. Nou goed. Af, hè.
Oké, we gaan nu afronden. Doei!
Doei!